Wat leuk dat je kijkt. Tweede aflevering van Mind Over Muscle. Zo hebben wij onze show genoemd. Een co-productie tussen Optimaal Leefstijl en Peter Voren, toegepast psycholoog. En onze overlap is gedrag. En dat komt vandaag uitermate goed ter sprake. Want de vraag die vandaag centraal staat is: hoe komt het nou dat je je fitnessdoelen niet haalt? Of misschien heb je andere gezondheidsdoelen waar jij mee bezig bent. Minder stress, beter slapen, noem het maar op. Vandaag gaan we het hebben over het een en ander wat je in de weg kan staan. En ik moet zeggen dat ik een heleboel excuses ken. En uiteraard ook zelf heb geprobeerd. Ik heb ervoor gekozen om er niet meer in te trappen, maar het gaat niet altijd even goed. Hoe zit dat met jouw werk uit?
Ja, ik ben daar volledig mee eens. Omdat ik mezelf daarin kan vinden ook. Maar ook omdat ik zelf met mensen werk in de praktijk. En dan komt het vaak genoeg voor dat de excuses worden verzonnen, gehanteerd, om uiteindelijk het gedrag wat wordt toegepast om bijvoorbeeld iets op te sturen of iets op dat moment te doen of iets lukte net niet, om dat dan zeg maar goed te keuren. En dat is wel interessant, want uiteindelijk ben ik van mening dat als bijvoorbeeld een bepaald doel niet behaald wordt, één, of het dan in het eerste geval wel duidelijk is opgesteld, of het duidelijk helder in beeld is wat uiteindelijk het doel is en of dat wel realistisch is om binnen een bepaalde tijdsperiode te behalen. Het is wel van belang om het realistisch te houden. Kijk, 10 kilo afvallen in een week, heel simpel gezegd, dat is niet realistisch. Misschien is het mogelijk in extreme gevallen om te spelen met je vochtbalans of jezelf uit te hongeren, noem het maar op, om richting die 10 kilo gemakkelijk aan te zitten, maar of het dan daadwerkelijk verantwoord is voor de lange termijn. Ja, ik hoef die vraag denk ik niet te beantwoorden, dat zal zeker nee zijn. Maar uiteindelijk, waar ik van mening ben, is denk ik dat het grotendeels te betrekken is op gedrag. Uiteindelijk is het wel van belang dat als er een doel is en als er een doel wordt opgesteld, dat er wel een duidelijk balans is tussen bijvoorbeeld de voordelen en nadelen. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat gedragingen die vertoond worden, dat dat uiteindelijk wel een bijdrage levert om daadwerkelijk een bepaald doel te behalen. En dat geldt, nu specificeren we het vooral op het sport-fitness aspect, maar ik denk dat het ook business gerelateerd is of andere aspecten in het leven. Ik denk dat uiteindelijk een duidelijk balans daarin de afwegingen, dat wel enorm belangrijk is om daadwerkelijk een doel ook te kunnen behalen.
Je hebt het over die balans, maar ja, hoe zit die dan in elkaar?
In het eerste geval zou ik zeggen dat als iemand niet duidelijk inzichtelijk heeft wat bijvoorbeeld nadelen kunnen zijn, in dit geval van niet sporten, weinig aan je gezondheid doen, en de voordelen daartegenover.
Juist.
Dan zal iemand bijvoorbeeld niet de besluit nemen om bijvoorbeeld werk te maken, om zo vaak in de week te bewegen of te letten op voeding en noem het maar op. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat die weegschaal bijvoorbeeld wat zwaarder weegt aan de voordelige kant. Oké, voordelen wegen zwaarder dus als je uiteindelijk bepaalde handelingen verricht, bepaalde werkzaamheden verricht om werk te maken van je gezondheid. En iemand heeft dat overzichtelijk en weet uiteindelijk wat voor bijdrage dat kan leveren aan zijn of haar gezondheid, dat dan makkelijker een bepaald doel behaald zal worden. En niet zozeer direct het hoofddoel, maar stapsgewijs uiteindelijk richting het hoofddoel zelf. Want ergens al op letten, onbewust en bewust, dat is eigenlijk al een doel op zich, omdat men stapsgewijs kleine aanpassingen zal veranderen aan zijn of haar leefstijl om uiteindelijk dat fitnessdoel te kunnen behalen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat men goed in kaart heeft wat uiteindelijk het probleem zelf is, waar die op het moment tegenaan loopt, om dat dan te kunnen aanpakken. In mijn eigen werkveld en hoe ik het bijvoorbeeld zelf doe, is door vaak open vragen te stellen. Nou, wat is nou daadwerkelijk het probleem waar je op het moment tegenaan loopt? En wat denk je zelf nodig te hebben om daar uiteindelijk werk van te kunnen maken? Dus ik nodig zelf in het eerste geval iemand uit om daar zelf over na te denken. Maar om zeg maar het proces daarin ook wat te versnellen, kom ik dan ook wel wat gemakkelijk met adviezen. In jouw werkveld zal het misschien iets wat anders liggen en meer bij het individu zelf liggen die daar veel werk van moet maken.
Het is heel moeilijk om vanuit onze rol als, soms ben je een adviseur, soms ben je meer een counselor zeker vanuit mij als ik de psycholoog ga uithangen, ja. Zeg maar. Ja, ik kan heel moeilijk voor iemand invullen wat zijn hele context is van het hele verhaal. Want jij en ik moeten maar afgaan op informatie wat in een paar minuten is verkregen.
Ja.
Dus het is veel waardevoller om inderdaad vanuit de persoon zelf te gaan kijken naar potentiële oplossingen. Omdat ieder plan of oplossing door ons aangedragen misschien voor ons wel zou goed kunnen werken. En op het moment dat ik wel uitdagingen herken die ik ook bij andere mensen heb gezien, of waarvan ik weet waar oplossingen vanuit boeken aangedragen kunnen worden. Mm-hmm. Maar dan nog is het aan die persoon zelf om te evalueren wat de voor- en nadelen daarvan zijn. En zal die persoon zelf gaan kijken en kiezen en ervaren wat reëel is om te bereiken. Dus die besluitenbalans die is wel heel erg belangrijk. Zo noem ik hem, besluitenbalans.
Ja.
Tegelijkertijd kan die ook een beetje verraderlijk zijn. Een van de meest gemaakte fouten die ik tegenkom is wel wat terugkomt op compensatiegedrag. Dus als je bijvoorbeeld vanuit heel veel onvrede of misschien boosheid wel besluit, ik wil die 10 of misschien wel 20 kilo kwijtraken en je bent hoog gemotiveerd, je wil er nu alles aan doen, dan is naar mijn ervaring dat hoe harder je daarin gaat, hoe groter die terugval is.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met het feit dat we verkeerd omgaan met ons gezonde gedrag, het goede gedrag. Dus het is een beetje alles of niks mentaliteit. En op het moment dat je te maken krijgt met compensatiegedrag, ja, dan trap je eigenlijk in een hele menselijke valkuil. Want ik denk dat we in bepaalde mate altijd wel compensatiegedrag vertonen. Maar wat je dat wil, is dat je dat op een gematigde, normale manier kan doen. En niet per se bestempeld als goed of fout.
Ik kreeg het tot op de dag van vandaag nog binnen. Ik heb gesport, dus
ja.
dat kan nog wel. Of dit mag ja. ik wel eten.
Ja, ja, je hebt dus eigenlijk je hebt meerdere vormen van compensatiegedrag. Wat je inderdaad heel vaak hoort is op het moment dat mensen dan 's morgens hebben gesport, dat ze dan zeggen, oh, vanavond ga ik op de bank hangen, want ik heb vanmorgen al gesport. Of weet je wel, of ik heb al getraind ja. gisteren en vandaag, dus ik ga nu lekker met de auto dit of dat doen.
Ja.
En dat is eigenlijk zonde, want daarmee doe je een gedeelte van je winst weer teniet.
Ja.
Dus je zou er ook voor kunnen kiezen om juist te zeggen, nee, op basis van mijn gezondheidsgedrag of de principes en mijn doelstelling en alle meerwaarde die ik daar uithaal, wil ik juist nu ook fietsen naar de supermarkt, omdat ik daar winst uithaal.
Ja, zal het dan komen dat dat soort gedragingen vertoond worden omdat het doel misschien nog niet zwaar genoeg weegt?
Ja, en ik denk omdat het best wel veel moeite kost om nieuw gedrag uit te gaan voeren wat nog niet geautomatiseerd is. Het kost ontzettend veel energie en je moet daar op een heel bewust niveau eigenlijk werk van maken. Terwijl wat je eigenlijk wil is dat het heel onbewust gaat en dat het heel weinig energie kost. Want uiteindelijk is gedrag ook iets wat in moet slijten en door ervaring, dat je door positieve ervaringen dat versterkt, ja. zeg maar. En wat je ook vaak tegen ziet komen is dat mensen met een soort valse beloning zichzelf gaan compenseren. Hè? Dus dat ze in de valkuil trappen van, nou, ik heb nu een tijdje goed op mijn dieet gelet, nu mag ik een keer lekker onbeperkt uit eten gaan. Ja.
Ik kan me daar heel goed in vinden.
Ja.
De meesten die mij volgen hebben ongetwijfeld ook mijn eigen transformatie gezien binnen 8 weken. En dat was echt een moment dat na 8 weken dat ik dacht van, want ik ging heel erg diep in mijn afvalproces. Ik ging niet alleen minder eten, maar ook spelen met mijn vochtbalans. Om uiteindelijk zeg maar fotoshoot look te kunnen creëren.
Ja. En
toen het uiteindelijk zover was dat ik mijn doel had behaald, dan was het wel even nog de scherpte inhouden om geleidelijk weer richting mijn gezonde, normale leefstijl te gaan. Want ik had best wel weinig. Ik zat hoog in mijn verbranding. En ik kan me heel goed daarin vinden dat, dat ik dan echt een dag had dat ik dacht van oké, ik heb mijn doel behaald, nu mag ik eten weer wat ik wil eten. En toen sloeg gewoon alle knoppen los en at ik gewoon echt alles bijna wat maar in de kast was. Ja. Al was het maar gewoon een stukje proeven. Ik kan me herinneren die dag nog, ik at een koekje, was niet genoeg. Ik had nog een snoepje, een chocoladestukje. In de koelkast was nog een stukje, klein stukje gebak. Ik dacht van ja, het doel behaald, ik mag nu even. Dus het is uiteindelijk denk ik ook belangrijk dat als een doel behaald is, dat er ook een sterke natraject is. Dat uiteindelijk men ook geleidelijk soort van kan testen of het gedrag wat uiteindelijk eigen is gemaakt, of dat dan ook sterk genoeg is geïntegreerd in zijn of haar leefstijl. Nou, dat gedrag wat ik toen had behaald, dus vanuit discipline een bepaalde lichaamsverandering eigen maken, ja, dat wilde ik uiteraard niet voor de lange termijn, omdat het mij veel moeite kostte. Dus bij mij lag dan de uitdaging, oké, hoe kan ik weer efficiënter voor zorgen dat ik toch dingen kan nuttigen die ik lekker vind, ondanks dat ik daar volledig plank in misla, zoals die dag dat ik uiteindelijk ervaarde na het behalen van mijn doel.
Ja.
Dat is wel een belangrijk aspect, denk ik ook, als we het hebben over behalen van doelen, dat er ook een sterk fundament wordt gecreëerd in de vorm van een natraject, nazorg, hoe je het ook wil noemen, zodat uiteindelijk ook goed getest kan worden of het gedrag of aspecten die eigen zijn gemaakt, of dat daadwerkelijk ook goed geïntegreerd zijn.
Ja. Het is ook goed om voor jezelf heel helder te hebben waarom je dingen doet.
Klopt.
Gedrag wil je vaak op een heel bewust niveau beïnvloeden, maar er zit ontzettend veel onder wat je daarin mee moet nemen. Om die balans, hè? Dus je ervaringen, je emoties, je gedachten, wat voor jou normaal is en wat je omgeving doet, hè? Dat bepaalt ook voor een groot gedeelte wat je normaal vindt. Maar dat druist vaak een beetje in tegen wat je nu probeert. En je wilt er eigenlijk van afwijken. En dus er zijn ook krachten die proberen jou weer terug te krijgen in je oude normaal. Mm-hmm. Dus het is heel interessant om voor jezelf goed te definiëren wat jouw principes zijn. En wat het verschil is met je uitdagingen en je omgeving. En hoe je dat gaat proberen vol te houden. Dus ik denk dat de belangrijkste tip is die ik zou kunnen geven, is probeer zoveel mogelijk voor jezelf een helder normaal te creëren. Hè, volgens jouw principes, waar jij aan vast wil houden. Waarbij je heel duidelijk hebt waarom je dingen doet. En dat je daarin ook, zoals jij zegt, je valkuilen leert kennen.
Ja.
En strategieën gaat bedenken om daar goed mee om te gaan. Zodat je voorbereid bent op die tegenslag. Mm-hmm. En voorbereid bent op dat compensatiegedrag of dat valse beloningsgedrag eigenlijk.
Ja.
Want dat zorgt er allemaal weer voor dat je eigenlijk weer teruggaat naar je oude gedragspatroon waar je juist van af wilde.
Ja.
En ik denk dat dat zeker bij het behalen van fitnessdoelen, hè, dus als je lid wordt van een sportschool en je wil afvallen of je wil fitter worden of sterker op je spieren laten groeien, wat je doelstelling ook is. Ik heb nooit die extreme interesses gehad. 15 jaar in sportscholen heb gewerkt ook. Ik wilde gewoon gezond oud worden. En op zich heb ik, ondanks dat ik nu al jaren niet meer in sportscholen werk, en eigenlijk ook niet meer train al, maar ik sport nog steeds, bij jou gelukkig.
Ja.
Daar heb ik moet toch ook een bepaalde verantwoording inkopen. Dus, dat werkt voor mij gewoon goed, want op je eigen houtje dan kan ik dat gewoon niet realiseren op de manier waarop ik dat zou willen. Nou, dat is gewoon een van mijn dingen. Dat weet ik, dat moet ik gewoon organiseren voor mezelf, anders dan komt het er gewoon niet van.
Ja.
En, maar voor de rest, qua voeding bijvoorbeeld, heb ik vrij weinig moeite om mijn behulpzame gewoontes eigen te maken.
Ja, ik denk dat het ook vooral komt omdat je al behoorlijk wat kennis daarover hebt.
Ja, natuurlijk.
Dus dat is
een ervaring. En ik weet ook door schade en schande wat niet werkt.
Ja.
Voor mij, maar ook voor de mensen die ik heb begeleid. Dus je vindt voor jezelf een modus over lange perioden van tijd. En dus tegelijkertijd denk ik ook dat het belangrijk is om een beetje lief te zijn voor jezelf, met dat tegen zit, omdat het best wel een lang proces is.
En op het moment dat mensen doelen hadden voorheen, dan zei ik altijd, ja, wat wil je nu bereiken en wat wil je over een jaar bereikt hebben? En dan maakt dat doel stiekem toch iets belangrijker dan het korte termijn doel. Ja. En als je, uiteraard is het leuk om een keertje een periode te hebben van extra resultaat. Mm-hmm. Maar ik denk dat je toch altijd ook wel de stip op de horizon moet hebben. Ja.
En uiteindelijk starten ook vanuit je eigen level. Kijk, iemand kan iets willen om in een bepaalde snelheid een bepaald fitnessdoel te behalen. Maar het moet wel realistisch blijven. Ik bedoel, als iemand top fitnessmodel wilt worden, maar uiteindelijk daar amper de jaren ervoor trainingservaring heeft opgebouwd met het uitvoeren van bepaalde bewegingsvormen. Het lichaam heeft ook tijd nodig om te adapteren. Mm-hmm. En niet alleen maar qua gedachtes om uiteindelijk een doelstelling daadwerkelijk een plek te kunnen geven. Oké, dit heeft misschien wat langer de tijd nodig, maar ook het fysieke aspect dat men efficiëntie moet leren creëren in bepaalde bewegingsvormen uitvoeren. Daarin kunnen leren overload, oftewel iets zwaarder in kunnen gaan. Dus eigen patronen leren doorbreken. Dus al met al een combinatie vanuit mind en muscle. Dan neem je het gehele plaatje mee, waardoor uiteindelijk ook voor het individu zelf makkelijker zal worden om doelen te kunnen plaatsen en uiteindelijk ook het proces zelf aantrekkelijker zal worden dan het doel alleen. Mm-hmm. Ik ben altijd van mening dat het hebben van een doel goed is, omdat het een bepaalde overzicht zal kunnen creëren. Maar ik denk dat de waarde van het proces zelf zwaarder zal moeten wegen dan alleen het mm-hmm. doel zelf.
Ja, om even een bruggetje te maken, maar dan gaan we een beetje verder aftakken van het onderwerp misschien, maar net had ik het over jou normaal. En ik denk dat het belangrijk is dat het op basis van jouw verwachtingen is. Ja. En want soms dan heb je verwachtingen die niet gecreëerd zijn vanuit jezelf, maar door wat je ziet online, mm-hmm. door wat je vrienden kunnen. Ja. Een voorbeeldje, ik heb de sportopleiding gedaan en bij al mijn vakken die ik had, bij atletiek had ik wel een triatleet die echt gewoon iedereen eruit rende en alles kon. Ja. Bij turnen hadden we mensen die de meest bizarre sprongen en dingen konden maken, maar bij zwemmen van de hoge duikplank ook een dubbele gestrekte salto met halve schroef maakten. En weet je wel, dat is fantastisch om naar te kijken, maar je moet niet de illusie hebben dat ik daar bij al die vakken dus eigenlijk in gebreken blijf. Terwijl het wel een beetje zo voelt. Shit, dat kan ik niet. Ja. Maar ik mag ook niet verwachten dat ik van al die mensen, want daar waar je mee vergelijkt, de illusie moet hebben dat ik dat ook zou kunnen. Sommige dingen kan ik gewoon niet. Nu niet, maar zal ik ook niet kunnen. En dat is oké. Ik kan weer andere dingen wel. Ja. Dus goed om uit te gaan van wat zijn de verwachtingen die je hebt van jezelf. Zijn die haalbaar en realistisch? En zijn die ook geëikt aan je praktische mogelijkheden? Een heel simpel voorbeeld daarvoor is, als je op dieet gaat en je moet dingen eten die je niet lekker vindt, is per definitie niet een houdbare keuze. Dus zorg ervoor dat wat je ook doet voor een plan of voor dieetkeuzes, zorg dat je kan genieten van een maaltijd.
Flexibiliteit.
En een beetje flexibiliteit hanteren. Soms dan heb je wel dat je zegt, nou, ik moet gewoon echt even aan dat groene spul werken om er binnen te werken. Hartstikke goed. Even doorzetten soms. Er zijn dingen gewoon die zijn echt niet lekker. Nou, die kun je best wel lekker maken. Dus daar moet je vaardigheden bij ontwikkelen om dat lekker te maken. Ja. Nou, en daartegenover mag je ook best wel een keertje een croissantje met kaas eten. Het meest compleet nutteloze voedingsmiddel wat ik kan bedenken. Een croissant. Ja. Maar het is wel hartstikke lekker.
Ja.
En op die manier kun je daar een beetje mee spelen. Maar ja, ik val niet snel graag terug op die 80-20 regel, want die is een beetje doodgeciteerd. Mm-hmm. En die kun je overal op toepassen en dat maakt hem meteen overboos.
80% voeding, 20%
En aan de andere kant is het ook 100% 100%.
Ja,
want je kunt je dieet niet uittrainen, maar je kunt je trainingseffect ook niet door eten realiseren. Het moet elkaar absoluut complementeren. En ik denk met goed herstel erbij. Dus ja, samengevat, ik denk dat er behoorlijk wat valkuilen op de loer liggen op het moment dat je iets wil veranderen. En jij zegt terecht, het is heel belangrijk om te weten wat je dan wil bereiken. Daar vul ik graag op aan. Zorg dat je wat je wil bereiken klopt bij bij wat je kunt en wat jij wilt. En niet wat anderen vinden.
Juist.
Kijk uit voor compensatiegedrag. Dus beloon jezelf met strategieën zoals misschien waardering of trots of een positief gevoel. En probeer dat niet te halen uit het negatieve gedrag wat jouw resultaat tegenwerkt. Mm-hmm. En de compensatiegedrag hetzelfde. Dus kijk uit dat je niet gaat overcompenseren, dat je te rigoureus gaat handelen, zodat je weer een tegenslag gaat krijgen.
Ja. Ja. Ik denk in een notendop eigenlijk duidelijk genoeg het antwoord gegeven op de hoofdvraag.
Ja.
Dus ik denk dat aflevering 2 hiermee wel geslaagd is om uiteindelijk de hoofdvraag te beantwoorden met ook nog eens duidelijke handvatten. Ik weet niet of je al in gedachten hebt wat we in aflevering 3 moeten gaan bespreken. Misschien dat je al vanuit de input die we hebben gedeeld een ezelsbruggetje nu...
Ja, die is eigenlijk heel makkelijk gemaakt. Want wat doe je dan wel om je motivatie hoog te houden?
Ja.
Het gaat niet altijd van een leien dakje.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk wel strategieën die je ook juist wel kunt toepassen om het voor jezelf net even wat makkelijker te maken.
En is er überhaupt wel motivatie? Bestaat dat wel? Ik ben namelijk van mening dat het er niet is.
Ik ben benieuwd.
Ja, ik ben benieuwd.
Cliffhanger dit.
Ja. Tof dat jullie allemaal weer hebben gekeken naar de tweede aflevering. Nou, in de volgende aflevering gaan we wat dieper inzoomen op het aspect motivatie. Mochten jullie wat meer vragen hebben over de punten die we in deze video hebben besproken, laat gerust een berichtje achter. Wil je wat meer informatie krijgen over hoe wij te werk gaan? Check onze website, check onze social media kanalen. En tof dat je tot het einde van het filmpje bent gekomen. Heb jij daar nog wat aan toe te voegen, Peter?
Nee, man.
Oké, let's go. Aflevering 3.